Ja, nou zijn er nog een heleboel mensen weg. En ik zat te bedenken, terwijl we dat lied aan het zingen waren, wat zijn we eigenlijk aan het zingen, hè? Heilig, heilig, heilig is de Heer. Als je dan bedenkt wat er in de hemel gebeurt rondom de troon van God. Heilig, heilig, heilig is de Heer God Almachtig. Die was, die is en die komen zal. Dat God zo aanbeden wordt op die manier en dat we als gemeente zoals we hier vanmorgen zijn bij elkaar, ons eigenlijk in dat koor wat in de hemel plaatsvindt, dat we mee mogen zingen als het ware, met dat hemelse koor. Misschien kun je nog één keer op de beamer dat stukje van dat refrein erop zetten. Lukt dat? Jawel, hè? En ik wil straks graag beginnen met een gebed voordat ik begin met de prediking. Maar misschien is het goed dat we gewoon dit refrein met elkaar nog twee keer zingen. En ook met die bewuste gedachte van dit is niet alleen wat hier in deze zaal gezongen wordt. Maar rondom Gods troon in de hemel wordt dat Gods toegezongen. Heilig, heilig, heilig is de Heer. Zullen we dat met elkaar zingen? Heilig, heilig, heilig. Zullen we met elkaar gaan bidden? Heilig, heilig, heilig bent u, Heer God Almachtig. Heere God, dat mochten we met elkaar zingen. En we mogen weten dat dat rondom uw troon ook zo gezegd wordt. Heere, u bent de heilige God. De God die was, die is en die komen zal. En wat is het dan bijzonder dat we mogen weten, Heere, dat u ook deze ochtend hier in ons midden bent. Dat wij als gemeente zo samen mogen komen in de naam van uw Zoon Jezus Christus, onze Redder en Verlosser. Onze Bevrijder, die de weg heeft vrijgemaakt tot uw troon, Heere. En in zijn naam mogen wij hier bij elkaar zijn. En bij elkaar zijn rondom uw troon. In het besef dat u de heilige God bent. De schepper van hemel en aarde. De God die er altijd al was. Die er altijd is. En die er altijd zijn zal. En deze ochtend mogen we u ontmoeten. En ook heel in het bijzonder mogen we die ontmoeting met uw Zoon Jezus Christus hebben. In het aanvoelen, Heer, om uw heilige geest met elkaar. Heer, maar ik wil u bidden, Heer, om uw heilige geest, als we uw woord openen, dat de woorden die we lezen, Heer, dat we daarvan mogen weten dat het woorden van u zijn. En dat die ons hart diep zullen raken. Vader, bouw zo uw kerk en spreek door uw woord. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus, en de kracht van de Heilige Geest. Amen. We gaan vandaag met elkaar nadenken over de tempelreiniging. En ik heb een afbeelding, een foto die ik tegenkwam op het internet. Een schets door Rembrandt. En neem even een moment om die tekening op je in te laten werken. Wat zie je gebeuren? Toen ik zelf deze afbeelding zag, werd ik geraakt door de chaos die ik eigenlijk zag. De chaos van zo'n tafereel van mensen, van handelaren, van een omgeving van de tempel waarin zoveel gebeurt. En dan in het midden Jezus die daar met touwen die zweep vasthoudt. Die van touwen gemaakte zweep. Die boosheid eigenlijk, die verontwaardiging, die heilige verontwaardiging van Jezus. En dit is maar een tekening, maar het is bijna zo tastbaar, dat beeld. Wat zal er in Jezus omgegaan zijn op dat moment? dat hij te midden van die massa in de tempel dit doet. En ik wil met jullie de Bijbel openslaan. En we lezen uit het Evangelie van Johannes, tweede hoofdstuk vanaf vers 13. En ik lees vers 13 tot en met 25. En dit is vrij aan het begin van Jezus' bediening. En het Pascha van de Joden was nabij. En Jezus ging naar Jeruzalem. En hij trof in de tempel mensen aan die runderen, schapen en duiven verkochten. En de geldwisselaars die daar zaten. En nadat hij een gezel van touwen gemaakt had, dreef hij ze allen de tempel uit. Ook de schapen en de runderen. En het geld van de wisselaars wierp hij op de grond en de tafels keerde hij om. En hij zei tegen hen die de duiven verkochten, neem deze dingen van hier weg. Maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. En zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven is, de ijver voor uw huis heeft mij verslonden. Toen antwoordden de Joden en zeiden tegen hem, welk teken laat u ons zien dat u het recht hebt deze dingen te doen? Jezus antwoordde en zei tegen hen, breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem laten herrijzen. De Joden dan zeiden, 46 jaar is aan deze tempel gebouwd en u zult hem in 3 dagen laten herrijzen. Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Toen hij dan uit de doden was opgewekt, herinnerden zijn discipelen zich dat hij dit tegen hen gezegd had. En geloofden zij de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. En toen hij in Jeruzalem was op het Pascha, tijdens het feest, geloofden velen in zijn naam. Toen zij zijn tekenen zagen die hij deed. Maar Jezus zelf vertrouwde zichzelf aan hen niet toe, omdat hij hen allen kende. En omdat hij het niet nodig had dat iemand van de mens getuigde, want hij wist zelf wat in de mens was. We zien hier Jezus die op weg naar Jeruzalem gaat om het Pascha daar te vieren, de Pesach te vieren. En we zien hem hier als volledig Joodse man, die de gewoonte had om die pelgrimstocht te maken naar Jeruzalem rondom dit feest. Om daar naar de tempel te gaan. Op weg naar het hart van het Joodse geloof. De tempel. Een huis van gebed. Zoals we ook in Jesaja 56 vers 7 kunnen lezen. Een huis van gebed. En Jezus die komt binnen in Jeruzalem en die gaat naar de tempel. En hij komt binnen in de voorhof van de heidenen. Als het ware het eerste plein waar je in de tempel naar binnen komt, waar ook de niet-Joden welkom waren om daar God te aanbidden. Een groot plein. En hier treft hij een tafereel aan. Hij ziet op die plek in dat huis van gebed een tafereel van allemaal dieren en allemaal handelaren en geldwisselaars. Op de achtergrond het rinkelen van het geld, van de muntstukken die gewisseld worden. Van al die mensen die van heinde en verre over de hele wereld naar Jeruzalem kwamen, naar de tempel. Om daar die God te aanbidden. En met hun vreemde valuta komen ze daar die tempel in. En op die muntjes van die tijd, daar stond een afbeelding vaak op van of een keizer of een afgod. En de keizer was ook een afgod. Want die stelde zichzelf als God. En dat geld werd dan niet geaccepteerd in de tempel. Maar dat moest gewisseld worden. Vandaar die geldwisselaars in de tempel. En dat tafereel, dat ziet Jezus. Hij vindt de mensen. En eigenlijk is dat toen ik in de voorbereiding met de preek bezig was, een eerste uitspraak die hier staat, die heel erg opvalt. In mijn vertaling staat, en hij trof in de tempel mensen aan. En als ik lees wat er achter staat in de grondtekst, dan is daar het vinden. Het aantreffen is vinden. Jezus vindt mensen. En dat is eigenlijk een heel opvallend woord in het evangelie van Johannes. Het wordt heel vaak betrokken op Jezus die de mensen vindt. En het wordt vaak gebruikt voor mensen die God vinden. En als het ware is dit een uitroepteken hier. Jezus is naar de tempel en hij vindt mensen. Maar hij vindt ze niet in een staat zoals hij ze zou willen vinden. Hij treft ze hier aan. En hij raakt verontwaardigd. Hij maakt een geesel, een zweep van touwen. Jezus vindt in de tempel niet de bestemming die de tempel heeft als huis van gebed, als huis van zijn vader. Vorige week sprak ik hier over de doop en haalde ik het verhaal van de kamerheer uit Ethiopië aan. Als je erbij was, herinner je dat misschien nog wel. Die man die was vanuit Ethiopië naar Jeruzalem gegaan, naar de tempel, om daar de God van Israël te aanbidden. En hij als niet-Jood, als niet-gelovige, hij was alleen maar welkom in deze plaats, die voorhof van de heidenen. Om daar God te aanbidden. En moet je je voorstellen dat jij naar de kerk zou gaan om God te aanbidden? Om God groot te maken? En het zou hier een beestenboel zijn. Schapen, runderen, duiven, allemaal hier binnen in deze zaal. En op de achtergrond hebben we de collectanten die nog even wat geld aan het wisselen zijn. En er gaat nog eens een muntje over de vloer en je hoort het gerinkel. En dat is de sfeer die daar in die tempel heerst op dat moment in de voorhof van de heidenen. Kun je je voorstellen hoe die kamerheer daar in die voorhof moet zijn geweest? Als dit de sfeer zou zijn geweest. Dit is de setting waarin die heidenen God zouden moeten aanbidden. In een sfeer van winst maken, van handel drijven, van geld wisselen en daar je eigen winst nog weer bovenop zetten. Allemaal afleiding op de plaats waar je juist God zou moeten kunnen aanbidden. En Jezus die wint zich op over dit tafereel. Vooropgesteld, wat deze mensen doen, ze zitten er niet voor niets. Het heeft wel een idee, het heeft wel een gedachte waarom die mensen hier zijn. Want het was Gods bepaling die zei dat de dieren geofferd moesten worden. Dat mensen zelf hun offerdier mee moesten nemen naar de plaats waar geofferd zou worden. En dat mensen zelf ook zouden offeren in hun financiën aan de tempel. Met het principe aan zich is niks mis mee. Maar wat hier gebeurt is dat daar waar het mogelijk is om winst te maken, de mens al gauw verleid is om daarmee aan de slag te gaan. De focus verschuift. En dat zien we hier in de tempel ook gebeuren. En al die mensen die komen daar en die nemen niet meer zelf hun eigen offer mee, maar ze kopen het ter plekke, lekker makkelijk. Beetje McDonald's principe, lekker makkelijk, snel er doorheen. Je hoeft er zelf niet al te veel moeite meer voor te doen. En dat gebeurt hier in de tempel eigenlijk ook. En er wordt vooral veel winst op gemaakt. En de gedachte erachter is misschien helemaal niet zo verkeerd, maar Jezus wint zich hier wel over op. Hij ziet hier wat anders gebeuren in de tempel. Hier op deze plaats ziet hij dat mensen eigenlijk bezig zijn met de aanbidding van heel iets anders. De leiders van de tempel zijn vooral bezig met hun eigen portemonnee. Met het aanbidden van geld. Het aanbidden van winst maken. En de mensen die komen om te aanbidden, die zitten niet meer in een huis van gebed, maar in een huis van handel. Er is geen ruimte bijna meer voor die mensen om God te aanbidden in de onrust. En als zoon van God, als zoon van de Vader, is hij verontwaardigd over wat er gebeurt in het huis van zijn Vader. Zie je het tafereel voor je? Jezus stapt daar binnen. En alles wat daar gebeurt. Voor Jezus staat hier iets op het spel. En als we vers 17 lezen, dan lezen we daar iets wat de discipelen zich herinneren. De ijver voor uw huis heeft mij verslonden. Die tekst die komt uit de Psalmen. De ijver voor uw huis heeft mij verslonden. Psalm 69, vers 10. Daar vind je die tekst terug. En daar zien we eigenlijk al een oud-testamentische profetie over de Messias. Een profetie over wat Jezus zal overkomen. Want deze tempelreiniging is aan het begin van Jezus' bediening. En in de andere evangeliën lezen we ook over de tempelreiniging. Maar dan vlak voor dat Jezus sterft. En wat we hier zien, mijn ijver voor uw huis, de ijver voor uw huis heeft mij verslonden, geeft al een blik in de toekomst wat er met Jezus en God. Ijver heeft voor Gods huis, voor Gods tempel, voor de aanbidding van God. Zich daarvoor inzet en het zal hem verslinden. Het is als het ware een voorafschaduwing van het kruis, van de kruisdood van Jezus, een aankondiging. En Jezus gaat hier in de tempel met ijver aan het werk, met autoriteit aan de slag. En hij pakt daar die touwen en maakt daar een zweep van. En hij verdrijft in zijn eentje de handelaren. En de dieren daarbij ook. Ze worden de tempel uitgejaagd en hij gooit de tafels van de wisselaren ondersteboven. Zie je het voor je gebeuren? Jezus die daar met een zweep door die tempel gaat en al die beesten de deur uitjaagt en hun handelaren. En al dat geld wat rondrinkelt over de grond en die geldwisselaars die op hun knieën achter al dat geld aangaan. Zie je de chaos gebeuren daar? Ik zou bijna zeggen heilige chaos. Hier in de voorbereiding op Pascha. En die plek in de tijd is ook heel bijzonder. Als een Jood Pesach viert, voorafgaand wordt heel het huis schoongemaakt. Gereinigd. En hier hebben we de Zoon van God de Vader die in de tempel het huis van zijn Vader is. En hij reinigt de tempel van alles wat er misgaat. Hij reinigt het huis van zijn Vader. Want dit is niet de godsdienst, dit is niet de religie, dit is niet de plek voor handel. Dit is niet de plaats. Dit is de voorhof voor de heidenen waar ook zij mogen komen tot die God van Israël. Waar zij God mogen aanbidden. Dat is geen plaats van handel. Het is een huis van gebed. En de Joden die komen naar Jezus toe. Om hem ter verantwoording te roepen. Waar ben je mee bezig? Wie denk je wel niet dat je bent? Ze zeiden tegen hem, welk teken laat u ons zien dat u het recht hebt om deze dingen te doen? Wie ben jij dat jij dit zou mogen doen in de tempel? En in het evangelie komen we het vaker tegen dat de Joden vragen om een teken. En Jezus antwoordt hen met een raadsel. Breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem laten herrijzen. En het is een typisch Oosterse spreuk, de vorm die Jezus hier kiest. Voor de mensen die hem kennen en weten wie hij is, is dit geen vaagheid. Die snappen het. Maar zelfs de discipelen die snapten pas na zijn dood en opstanding wat Jezus hiermee bedoelde. En voor de Joden die hem ter verantwoording riepen was het absurd wat hij zei. Wat denk je wel niet? We zijn 46 jaar bezig geweest onder Herodes om deze tempel mooier te maken, prachtiger te maken, uit te bouwen. En jij zegt nu, breek hem maar af en in 3 dagen zal ik hem laten herrijzen. Absurd, belachelijk. Zoals later in de Bijbel ook staat, de Joden zullen vragen om een teken. Weet je, ze hebben het teken gehad van Jezus' dood en opstanding. Maar ze snapten het niet, ze begrepen het niet. En deze mensen hier begrepen niet wat Jezus eigenlijk aan hen zei. En we kunnen het al zien in hoe Jezus dit raadsel opbouwt. Als je de tekst leest en hem in het Grieks leest, dan zegt Jezus daar, hij gebruikt voor het woord afbreken het woord luo. En dat betekent het afbreken van een bouwwerk. En daarmee zou Jezus op de daadwerkelijke tempel kunnen bedoelen. Maar het betekent ook het vernietigen van een lichaam. En dat is de betekenis waar Jezus op doelde. Dat zijn lichaam vernietigd zou worden, gebroken zou worden. Dat hij gedood zou worden. En als Jezus dan spreekt over die wederopbouw, dan gebruikt hij daar het woord egeiro, het oprichten van een bouwwerk. En dat snapten de Joden. En dat vonden ze absurd. Maar het betekent ook het opwekken van een lichaam. Dat wat Jezus bedoelde en wat met hem gebeurde op de derde dag. Breek deze tempel af. Ze begrepen het niet. Die tempel die van een afstand zo indrukwekkend was. Prachtig. Waar ze zo hard met zoveel mensen aan gebouwd hadden. Waar zoveel geld voor ingezameld was. Om het te kunnen financieren. Ja, in de dagen van Jezus werd de tempel nog steeds verfraaid. En mooier gemaakt. Dat ging door zelfs tot het moment dat de Romeinen de tempel verwoesten. Ook dat geeft iets weer van waarom die handel daar rondom de tempel kennelijk zo belangrijk was voor de leiders. Omdat ze daarmee de boel ook konden financieren. Maar Jezus heeft het hier over het afbreken van zijn lichaam. Niet over dat stukje mensenwerk. En hij laat dat zien, dat het gaat om hemzelf. Het is het feest van Pesach, Pascha. En Jezus is op dat moment in de tempel. Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Jezus zelf is het offer. En hij jaagt alle andere offerdieren daar de tempel uit. En alle handelaren. Want het ultieme lam, het ultieme offer is zelf hier in deze tempel. En dat niet alleen. Met de oosterse uitspraak die hij deed, met dat raadsel wat hij gaf, laat hij ook zien. Ik zelf ben Gods tempel. Ik ben het lam en ik ben de tempel van God. Zijn lichaam. Wie hij is. Als tempel van God. We lezen vervolgens in vers 23. En toen hij in Jeruzalem was op het Pascha tijdens het feest, geloofden velen in zijn naam. Toen zij zijn tekenen zagen die hij deed. Tijdens dat feest. Dat feest wat in het teken staat van de bevrijding uit Egypte. Van de bevrijding uit slavernij. Tijdens dat feest van vrijheid. Is Jezus als Lam van God hier in Jeruzalem. En hij doet daar tekenen. Hij doet daar wonderen. Hij laat zien wie hij is. En veel mensen geloofden in zijn naam. En die mensen waren niet tot geloof gekomen. Ze geloofden in de tekenen die hij deed. In het bijzondere. Dit was een bijzondere man. Maar ze geloofden nog niet zozeer in hem dat zij hem volledig vertrouwden als de Messias. Als de verlosser, als de bevrijder. Naar wie het Pesach uitwijst. Vooruitwijst. Als de bevrijder van de slavernij van zonde. Als de Messias die God zal sturen naar zijn volk. En we zien het terug in de woordspeling die ook hier weer gebruikt wordt. In vers 23 zien we het geloven in zijn naam. Het woord gaat over vertrouwen. Veel mensen vertrouwden op de naam. Op de wonderen en tekenen die Jezus deed. Maar als reactie daarop lezen we over Jezus. Jezus zelf vertrouwde zichzelf aan hen niet toe. Waarom? Omdat hij hen allen kende. Hij wist dat die mensen vooral achter hem aanliepen. Om dat bovennatuurlijk, om dat bijzondere, om die wonderen en tekenen. Maar niet omdat ze in hem geloofden als de Messias. Wie Jezus werkelijk wil kennen, zal langs het kruis van Golgotha moeten gaan. Waar hij stierf voor jouw zonde, voor mijn zonde, voor de zonde van de wereld. Wie Jezus werkelijk wil kennen en accepteren, zal langs het lege graf moeten gaan. Waar Jezus uit is opgestaan. Een opstanding in een nieuw leven. Wat ons vooruitzicht ook mag zijn. Wie Jezus echt wil leren vertrouwen, moet Jezus leren kennen. Meer als alleen maar een bijzondere man in de geschiedenis. Velen vandaag geloven wel dat Jezus hier op aarde is geweest. En geloven wel dat Jezus een bijzondere man was, die bijzondere wijsheid bezat en misschien ook wel bijzondere dingen heeft gedaan. Maar ze hebben hem nog niet leren kennen als de Zoon van God, die stierf voor hen en opstond voor hen uit de dood. Voor de discipelen zelf kwam dit moment pas na zijn opstanding. Deze tekst die we lezen is als het ware een terugblik in die tijd. En wij mogen vandaag de dag Jezus zien in deze tekst. Als het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Al onze rotzooi. Al onze ongerechtigheid. Alles wat er verkeerd gaat. We zien hier Jezus in de tempel als het Lam van God. En die zegt, ik ben Gods tempel en ik ben het ware offerlam. En daarmee de vraag, vertrouw jij hem? Vertrouw je hem als dat Lam van God? Vertrouw je hem alleen maar op basis van zijn naam, zijn tekenen, zijn wonderen, als een bijzondere man in de tijd? Of zie je hem echt als die Zoon van God? Durf jij al jouw pracht en praal naast je neer te leggen? Die tempel was schitterend. Prachtig staaltje mensenwerk. Maar het ging de mensen steeds meer om dat mensenwerk dan om de ware God. Wat is in jouw leven nog symbolisch die pracht en praal van die tempel? Van dat mensenwerk? Wat zijn de dingen in jouw leven die je God nog niet hebt toevertrouwd? Vertrouw je God echt? Vertrouw je zijn Zoon, Jezus Christus, echt? Durf je je eigen trots opzij te zetten? Om hem te ontmoeten als redder, als verlosser, als Heer over je leven. We vieren zo met elkaar het avondmaal. Een maaltijd waarin we het Lam van God ontmoeten. In gebroken brood, in uitgegoten wijn. Een gebroken lichaam. Bloed dat vloeide voor ons. We zingen zo met elkaar een lied. Jullie mogen naar voren komen. En misschien zit je hier vanmorgen. En heb je jouw leven nog niet eerder volledig overgegeven aan dat Lam van God dat alle zonden wegneemt. We zingen een lied en dat lied, dat is Hier is mijn hart, Heer. En dat zingen we als voorbereiding op het avondmaal. En ik wil je uitnodigen om dat lied als een gebed te zingen. Hier is mijn hart, Heer. Hier is alles wat ik heb. Hier ben ik en ik geef mij over aan U. Het Lam van God. Mijn redder. Mijn verlosser. Die de zonde van mij heeft weggenomen. Voor mij aan een kruis ging. Voor mij heeft geleden. De ijver voor uw huis heeft hem helemaal kapot gemaakt. En je mag weten dat jij als kind van God een tempel mag zijn van de Heilige Geest. Levende bouwstenen. De tempel van God is niet een gebouw. God woont niet in een gebouw. God woont in de grootste tempel die je je maar kunt voorstellen. Het lichaam van Christus, waarvan iedere gelovige een bouwsteen is. En zo word je opgeroepen om jouw trots, jouw pracht en praal opzij te zetten. Om God de ruimte te bieden. Om zo met elkaar opgebouwd te worden. Als een tempel van God. Alles over te geven aan het lam dat werd geslacht.